Wij waren gebleven bij Leviticus, waar wij het zouden hebben over het zondoffer. Leviticus 4. En daar beginnen we maar gewoon vers voor vers te lezen en te bespreken. Er staat, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, als een ziel zal gezondigd hebben, door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben, dat wil zeggen, het gaat om dat iemand afgedwaald is van de woorden van God, en is al gezondigd hebben, dus tegen een van die, tegen een van die geboden, tegen een van die woorden, dan staat er in vers 3, indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben, en ik heb al gezegd, het gaat daarbij niet om een gewone priester die dus kennelijk gezalfd wordt, want je kunt dat verder in de Bijbel niet vinden, dat een priester gezalfd wordt. Nee, het is juist de aanduiding van een bepaalde priester, want slechts de hoge priester wordt gezalfd. Dus er bestaan allerlei misvattingen over, hoor, over wie er nou eigenlijk gezalfd wordt. Maar het is zo dat een koning wordt gezalfd en een hoge priester wordt gezalfd en dat is dan dat. Verder zijn er voorbeelden van dat andere mensen gezalfd worden en dat ook profeten soms gezalfd worden, maar dat is niet de regel. Dat gebeurt voor bepaalde doeleinden soms en we zijn zover nog niet, maar u zult zien dat bijvoorbeeld het spijsoffer ook gezalfd wordt. Ja, er wordt olie over gestreken of gesmeerd of over uitgegoten of hoe je dat maar zegt. En u weet ook van die steen in Bethel, die werd ook gezalfd. Natuurlijk alles omdat het heen wijst naar de gezalfde, namelijk Christus. Maar het is niet de normale gang van zaken. Waar het om gaat is dat de enige priester die echt gezalfd werd, was de hoge priester. En verder werd ook de koning nog gezalfd. Dat is alles. En verder zijn er andere voorbeelden van anderen die gezalfd werden, maar dat zijn allemaal bijzondere gelegenheden. Dat is geen regel. Maar de hoge priester werd gezalfd. Normaal is het zo dat gesproken wordt over hoge priester, of ook komt de term voor de grote priester. Dat is een uitdrukking die in de Hebreeënbrief ook gebruikt wordt. Dat we een grote priester hebben, of dat er een grote priester is over het huis Gods. Dat is niet zomaar een priester die wat groot is uitgevallen, maar het is gewoon de term voor een hoge priester. Het eigenaardige is, en ik wijs daar heel dikwijls op, omdat het van belang is, het eigenaardige is dat wij denken, er is één woord, en dat ene woord staat voor één ding. We beschouwen dat als een naam, als vast daaraan verbonden. Wel, dat is niet zo. Wat we in de Bijbel hebben bijvoorbeeld, is de functie van de hoge priester. En die man wordt vanwege zijn functie een hoge priester genoemd, omdat hij de hoogste is. Hij wordt genoemd een grote priester, omdat hij de grootste is. En hij wordt genoemd een gezalfde priester, omdat hij ook gezalfd is. Er zijn meerdere uitdrukkingen voor één en dezelfde persoon. En uiteindelijk is dat geval met de persoon van de Heer Jezus. En zelfs met God is dat zo. En nou, dat heeft tot allerlei misverstanden geleid. Maar er zijn vele namen en titels van de persoon van God zelf. En het is echt niet zo dat het ene woord is dit en het andere is dat. Nee, die woorden hebben wel een verschillende gevoelswaarde. En ze hebben een verschillende etymologie. Ze zijn taalkundig verschillend. Maar ze handelen over één en hetzelfde ding. Nou, dat is nu ook het geval met deze priester die gezalfd is. Elders lezen we dus de uitdrukking hoge priester of grote priester. Maar hier heet het dan de priester die gezalfd is. En het aardige daarvan is dat deze uitdrukking die hier nu gebruikt wordt, meteen verwijst naar de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, de tweede hoge priester, namelijk niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van die ander. Ja, dan wordt het nog ingewikkeld ook, hè. Maar ik zeg de tweede priester, het is de priester, de hoge priester, namelijk van het nieuwe verbond. En dat is Christus. Je hoeft die term maar te vertalen. De priester die gezalfd is, er staat zoveel als de priester de gezalfde, kortom de priester de Messias. Of voor mijn part de Messiaanse priester. Maar dat betekent gewoon dat dat Christus is. Want het woord Christus betekent immers de gezalfde. Het is alleen maar een andere taal. Dus je vindt hier rechtstreeks een verwijzing naar Christus. De priester die gezalfd is. Je zult misschien zeggen, ja, maar die priester naar de ordening van Melchizedek, die is ouder dan de priesterorde van Aaron, want Melchizedek was eerder dan Aaron. Maar dat is nou juist de clue. Nog niemand had ooit van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek gehoord, voordat ooit, en ik meen in Genesis 14, die Melchizedek op de proppen komt. En dat is juist de betekenis ervan, want in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat de man is zonder vader nog moeder, zonder geslachtsrekening. Kortom, hij is daar maar zo ineens. Hè? Maar de waarheid is heel eenvoudig. Dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dus wat zijn begin vindt bij Melchizedek, dat is het priesterschap van het Nieuwe Verbond, want het is het priesterschap van Christus. En ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik heb het op deze plaats al eens eerder gezegd bij een andere gelegenheid. Ik geloof dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Net zo goed als het de engel des Heren, de Heer Jezus zelf was, zo goed is Melchizedek niemand anders dan de Heer zelf. Ik heb nou geen tijd om dat aan te tonen. We hebben dat toen bij gelegenheid besproken naar aanleiding van de Hebreeënbrief. Hij was zonder vader en moeder. Dus het was geen gewoon mens. Het was de Heer Jezus in een voorverschijning, zoals we dat dan noemen. Hè? En het punt is dat Christus, de hoge priester, is naar die orde van Melchizedek, in de eerste plaats omdat hij het zelf is, omdat hij zelf Melchizedek is, maar verder is je hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en heeft hij daardoor een hoge priesterschap dan Aaron, want het hoge priesterschap van Christus kwam weliswaar later, kwam pas als tweede. Het is het hoge priesterschap wat hij heeft door zijn opstanding, en sinds zijn opstanding, maar omdat hij dezelfde is die al was en leefde, voor Aaron en zelfs voor Abraham heeft hij oudere rechten. En daardoor is degene die als tweede verschijnt, toch degene met de oudste rechten. En dat is de hele clue van het verhaal. Want de tweede Adam, de Heere uit de hemel, heeft oudere rechten dan Adam, omdat hij al was voor Adam. Of moet ik zeggen, hij is al voor Adam. En daarom heeft hij hogere rechten, oudere rechten. Hij verscheen in de wereld als tweede. Hij verscheen hier op aarde als tweede. Maar voordat deze aarde was, was hij er al. En vandaar dat de tweede toch, als je hoger rekent tenminste, een eerste is. En vandaar die omwisseling van het eerstgeboorterecht altijd. Dat is het principe. Hij was ouder en dus hoger. Nou, ik zei, Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is dat geworden na zijn opstanding. Dat moet heel duidelijk zijn, want dat is wat in de Hebreeënbrief gezegd wordt. Want het is duidelijk dat onze Heer uit de stam van Juda gesproten is, staat er. En Mozes heeft niks gezegd over een priesterschap uit de stam van Juda. Want het priesterschap was uit de stam van Levi. Aaron namelijk, de zonen van Aaron. Kortom, uit de stam van Levi, en de Heer Jezus was niet uit Levi, maar uit Juda. Dus naar de mens, op grond van zijn geboorte in Bethlehem, zal ik dan maar zeggen, en zelfs op grond van zijn geboorte uit de maagd, was hij dus geen priester. Integendeel. Er staat van hem dat hij geworden is uit een vrouw, geworden onder de wet, maar niet als de priester.
Naar hemelse orde is hij geworden.
Maar hij is priester geworden, naar de ordening van Melchizedek, voor hoe lang? Juist, dat is Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, hè, totdat ik uw vijand zal gesteld hebben. En waar het om gaat is dat dat gezegd wordt tot de Heer Jezus, of dat het van toepassing is op de Heer Jezus, sinds zijn opstanding. En daarom zit hij sinds zijn opstanding aan de rechterhand van God. Niet daarvoor, maar daarna. En hij is als koning gesteld over Sion. Op een bepaalde dag, een dag die genoemd wordt in Psalm 2, en het is de dag van zijn opstanding. Ja. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn erfgenaam, heden heb ik u gegenereerd. En Handelingen 13 geeft er als commentaar bij, dat gaat over de opstanding. Want daar verwierf hij zich een eeuwig koningschap en een eeuwig priesterschap. Want koningschap en priesterschap gaan samen in de ordening van Melchizedek. Want hij was een hoge priester, maar hij was een rechtvaardige koning. Melchi, of Melech Tzadik is het, hè? De rechtvaardige koning. Dat betekent zijn naam dan ook. En een vorst van Salem, een vredevorst. Sommigen zeggen, hij was koning van Jeruzalem. Dat kan niet eens, Jeruzalem bestond niet eens. En bovendien, er staat niet Jeruzalem, er staat Salem, koning van Salem. En je moet Salem dus gewoon vertalen. Het is niet een plaatsnaam, het is gewoon koning des vredes. Dat staat er ook in Hebreeën, daar wordt het echt zo vertaald. Want Jeruzalem bestond nog niet, want het is vele jaren later, pas onder David, dat een stad veroverd wordt met de naam Jebus. Niet Jeruzalem, maar Jebus, waar de Jebusieten woonden. En David veroverde de stad en hij noemde het van die dag af Jeruzalem. En sindsdien is het de stad Davids. En in de dagen van Melchizedek bestond er geen Salem, nog Jeruzalem. Maar hij was gewoon een koning des vredes, want hij was de Heer Jezus. En hij is de vredevorst dus. En hoge priester. Nou, indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben, kon de Heer Jezus dan zondigen? Nee, maar zoals gezegd, het gaat hier ook niet om of iemand gezondigd heeft. Het gaat om het principe of hij zondigt op deze wijze. Of hij ongewild afdwaalt van enige geboden. En het punt is dat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd. We hebben dat gelezen in 2 Korinthe 5, hè, was dat geloof ik. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, onze zonde werd hem toegerekend. Daarom stierf hij vervolgens in onze plaats, want hij was zondaar in onze plaats. En daar spreekt dit over. Indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde, dat wil zeggen, de hoge priester wordt geacht hier een schuld te hebben tegenover het volk. En nou hoop ik dat u me goed begrijpen wil, maar precies zo zit het met de positie van de Heer Jezus. Er zijn mensen die hebben de moeite mee dat één voor allen kon sterven. Want je zou zeggen dat één voor de ander sterft, nou ja. Als dat nou moet, dan zeggen we nou ja, ik denk niet dat de rechter het bij ons accepteert, maar vooruit. Maar één voor allen, dat lijkt ons wat onevenredig. Maar de gedachte in de schrift is een heel eenvoudige. Het punt is dat deze wereld, deze schepping en in ieder geval de mensheid, laten we ons daartoe beperken, de mensheid is in zonde gevallen. En tot vandaag de dag maken theologen zich druk over de vraag, nou ook al niet meer geloof ik tegenwoordig, maar vroeger nog wel, toen maakten zich druk over de vraag hoe dat nou kon. Waar dat nou door veroorzaakt werd. Heeft God de mens dan niet goed genoeg geschapen? Of heeft God de mens getest en toen bij de test is het toevallig per ongeluk fout gelopen? Er was een proefgebod en de proef is mislukt. Dat gebeurde bij ons op school ook altijd. Er hebben wel proeven gedaan die mislukten altijd, hè? Maar, en men denkt dan dat die proef dan ook mislukt is. En meer van dat soort theorieën zijn er in omloop. Maar in ieder geval is het zo dat het met de mensheid is fout gegaan en dat de schrift ook inderdaad zegt dat de mens daar niet eens wat aan kan doen. Hij is wel verantwoordelijk, maar daarom kan hij er nog niks aan doen. En dat is een heel eenvoudige gedachte hoor, dat hebben wij zodra we in onze auto stappen, dan zijn we verantwoordelijk. Maar er kan van alles gebeuren, buiten onze macht om, waardoor we onze controle verliezen, dan gaat er van alles fout, maar dan zijn wij verantwoordelijk. Je kunt wel zeggen, het was zo glad en ik heb hem niet gezien, van rechts weet je niet, hè? Maar we zijn wel verantwoordelijk. Je kunt wel zeggen, ja maar ik kon hem toch niet zien, want ik was blind, hè? Ja, dat is dan jammer, had je me niet moeten rijden. Ik bedoel, je blijft verantwoordelijk. En dat is voor God ook zo. Maar de kwestie blijft, wij konden daar niks aan doen. De mensheid kon er ook niks aan doen. En strikt genomen, ik heb het vandaag al een paar keer geciteerd, de staat van Adam, dat hij faalde omdat hij uit de aarde genomen was. Ja, dat staat nog helemaal in de Bijbel. Dat heb ik niet uitgevonden, maar het staat erin. Stof, zijt gij. Dat was hij al voordat hij een zondaar werd, hoor. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Hij zegt, en er staat, gij zult tot de aarde wederkeren, dewijl gij daaruit genomen zijt. Niet dewijl gij gezondigd hebt, dat staat er niet. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Er staat, dewijl gij uit de aarde genomen zijt. En het punt is, dat er dus met de mens a priori iets verkeerd zit, waardoor hij zondigt en waardoor hij een zondaar is. En wat ik nou, enige wat ik nu vertel, is dat dus Adam geen uitzondering is op ons allemaal. Wij zijn van oorsprong zo. Wij hebben geen keuze gehad. Ik zeg niet dat Adam een zondaar was toen hij geschapen werd, want dat was niet zo. Maar wat ik wel zeg is dat hij in wezen geen keuze gehad heeft. Dieper kan ik daar nou ook niet op ingaan. Maar het punt blijft gewoon, en dat lijkt me heel eenvoudig. Als God de schepper is van deze wereld en er gaat met deze wereld wat fout, wie is er dan verantwoordelijk? Uiteindelijk, ten diepste. Waar we diep doorredeneren. Dan kom je toch bij God zelf terecht, of niet?
Ja.
Nou, laten we het dan anders stellen. We zeggen dat deze wereld verloren is. De mens is verloren. Wie moet er wat aan doen dan? Nou, in de eerste plaats de verliezer. En als ik zeg dat de wereld verloren is, dan zeg ik dus niet dat de wereld de verliezer is. Integendeel, de wereld is het verlorene. Iemand is die wereld kwijtgeraakt. Wie dan? Nou, de schepper uiteraard. Wie zoekt hem dus terug? God zelf, ja. De zoon des mensen in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En dan is de vraag, wie was die wereld dan verloren? Nou, hij zelf natuurlijk. Ja, wie anders? He? Dus hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat hij verloren had. En de waarheid is een heel eenvoudige, al wordt die niet vaak verteld, maar de waarheid is de heel eenvoudige, dat de schepper zelf deze wereld verloor. Op een of andere wijze, weet ik veel hoe, dat kan ik u ook niet vertellen. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik, dat hij gekomen is om hem te zoeken, hij heeft hem gevonden en hij verzoent hem weer met zichzelf. Hij brengt hem terug. En daarom is de blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
Kunnen we dan niet zeggen dat door de werking van de boze van Satan die opstand, dat daardoor de mens de wereld
vervallen is? Jawel, natuurlijk is het zo dat door de invloed van de boze, de tegenstander, de Satan dus, de wereld in zonde gevallen is. Maar dan kun je nog altijd zeggen, dan had God die wereld maar zo moeten maken dat dat niet kon. En zo kun je dus nog uren doorredeneren. Maar het punt is, dat hoeven we niet te redeneren zo. Het hele verhaal is dat God er dus wat aan doet. Het gaat niet aan om hem wat te verwijten, uiteraard. Dat ben ik ook niet aan doen. Ik stel alleen vast dat God juist alles doet om de wereld met zich te verzoenen. Er is geen probleem wat dat betreft. En als je zegt, ik kan er niks aan doen, dan zegt de schrift, ja, inderdaad, dat is waar, maar daarom ben je wel verantwoordelijk. En het is God zelf die dan de mogelijkheid opent om met hem verzoend te worden. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij is dat wat verloren was aan terugverzamelen, terugbrengende tot hem. Alleen hij geeft ons nog de vrijheid om, als we dat niet willen, om onze eigen weg te gaan. De weg waar we al in zijn van nature. Als je die wil continueren, als je daarin verder wil, nou ja, die vrijheid hebben we dan. Maar de andere kant is dat God degene is die terugbrengt. En het verhaal is dus heel eenvoudig, dat de schepper zelf instaat voor de schepping. En dat de maker, als het ware, de garantie geeft. Die zegt, is het niet goed wat ik gemaakt heb? Breng het maar terug. Ja, zeggen wij, dat doen we niet, want we zijn veel te blij met wat we hebben. We zijn wel zondaren. Maar je weet wel wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. He? En ja, dat is de gedachte van de mens. Maar God zegt, breng maar terug. Ja, het is misschien wat scherp, maar dat staat bijna letterlijk zo in de schrift. Hè? Breng maar terug. Want er waren niet eens zo heel grote vergrijpen voor nodig om iemand ter dood te veroordelen onder de wet. God zegt, breng maar terug. Is er wat fout? En als u zich realiseert dat de mens, een natuurlijk mens, in het algemeen geoordeeld wordt op grond van zijn werken, dan is het nog zo'n afgrijzelijke gedachte niet dat iemand die misdadig is, de doodstraf krijgt. Ik doe geen pleidooi voor de doodstraf, dat kan ik niet. Ik doe een pleidooi voor genade, uiteraard. He? Wij leven uit genade, wij hebben genade ontvangen. Wij waren des doodschuldig, wij hebben genade ontvangen. Genade heerst. Wat ik claim is genade, uiteraard. Maar in verband met de oude schepping is het zo'n vreemde gedachte niet dat doodstraf geëist wordt. Het beperkt de mens in zijn mogelijkheden om zonden te doen. En het verlicht dus aan de andere kant de straf die hij voor zijn zonden, zijn zondige daden, zou moeten dragen. Nee, logische gedachtegang. Maar goed, om terug te komen bij het belangrijkste punt, dat is dat de Heer zelf, de schepper zelf, de Heer zelf zijn leven geeft ten behoeve van de schepping. En dat is de manier waarop één voor allen zijn leven kan geven. Allen hebben immers het leven van hem ontvangen. Het was God die in de mens blies de geest der levens. Het was zijn leven wat hij in de mens blies, of waardoor hij de mens leven gaf. eenmalig, en er zijn al die menselijke levens vervolgens uit voortgekomen, dat staat er ook, het was de geest, enkelvoud, der levens, meervoud, al is het dan verkeerd vertaald in Genesis 2 vers 17, maar dat staat er precies, en daarom is die ene die oorspronkelijk de mens tot leven verwekte, is degene die zijn leven opgeeft in plaats van de mens. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Ja, en het gaat er niet aan of wij dat wel terecht of ten onrechte vinden. Het gaat erom dat dat zo is. Dat feit doet zich voor. Daarom hebben wij God niks te verwijten. En we kunnen wel zoeken naar de oorsprong van het kwaad. En daar komen we niet uit. Ik net zo min. Maar één ding weet ik, dat God het wegneemt. Dat wat er ook verkeerd zit. Dat er vergeving is, dat er genade is, dat er nieuw leven is in Christus, dat er verzoening is, et cetera, et cetera. Maar alleen in hem, want het blijft natuurlijk puur recht, dat een schepsel onderworpen is aan zijn schepper. Of dat hij gehoorzaamt aan zijn schepper. En welke eisen die schepper stelt, nou dat is duidelijk genoeg, dat heeft hij geopenbaard in zijn woord. Hier hebben we de regeltjes, hebben we alle 1200 bladzijden weer. En dat is, nou ja, daar hebben we ons maar aan te onderwerpen. Vandaar dat God de wereld zo lief gehad heeft, was immers zijn eigen schepping. Dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar ieder die per se niet wil, die vindt dat, dat zijn eigen weg beter is, die van God, nou, die moet dan de consequentie daar maar van dragen. Maar principe blijft dat we ons onderwerpen aan het woord van God. Dus er was één die een schuld had tegenover het volk. Dat is wat hier gezegd wordt over die priester. Nou zijn we weer terug in Leviticus 4 vers 3. Waar stond, indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben tot schuld des volks. Dus de priester die een schuld heeft in relatie tot het volk. Heeft het volk wat mee te maken. En daarom is een beeld van de Heer als de schepper. Die een schuld heeft dus tegenover de schepping. En hij komt dan ook inderdaad zijn gelofte betalen. Er wordt van gesproken ook dat hij de prijs betaalt die daarvoor nodig was. En hij is niet zomaar een derde, maar hij is een betrokken partij. Hij is degene die in hoogste instantie verantwoordelijk is. De hoogste is altijd verantwoordelijk en hij is de hoogste. En daarom neemt hij de verantwoording op zich. Hij neemt zelfs de verantwoording op zich voor het feit dat de hele mensheid in zonde gevallen is en bestaat uit zondaren. Hij als schepper neemt de garantie, neemt de verantwoording en hij doet er wat aan. Maar als je geen garantie wil, zal ik dan maar zeggen, nou ja, dan niet. We zitten dus maar één plek waar we terecht kunnen, bij die hoge priester. Nou, de Hebreeënbrief voegt er dan toe, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven in dit verband? In verband met het feit dat we zo'n hoge priester hebben. Maar goed, laten we kijken wat er staat van deze priester. Er staat, indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren, een var, een volkomen jong rund, de Heere ten zondoffer. Dus een rund, een var, van het mannelijk geslacht uiteraard, en die moet dus geofferd worden, ten zondoffer, en daar hebben we dat woord dus, hè? Want het gaat hier over het zondoffer. Ik heb de vorige keer al gezegd hier, dat rund, dat wil zeggen het grote vee, altijd staat in relatie tot de mensheid in het algemeen, de wereld. Dat nog wel een keer zeggen, de Bijbel onderscheidt groot vee en klein vee, nou niet de Bijbel, maar de boer doet dat ook, hè. Want dat is nou helemaal in de natuur zo. We hebben groot vee en klein vee. En van het meest elementaire verschil heb ik ook al onder woorden gebracht. Dat is dat groot vee gedreven wordt. Dat wil zeggen, men loopt erachteraan om ze op te jagen. Ik zal toen ook wel verteld hebben dat als je de koeien moet halen om ze te laten melken. Dan moet je naar helemaal achter in het land om de laatste koe te halen. En je moet zien de laatste te blijven in de rij. Hè? Je moet ze voor je uitjagen met een stok. Nou, tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Want we zijn liever lui dan moe, we laten ze gewoon niet meer het land in. Hè? Zo doen we dat tegenwoordig. We gaan zelf wel gras halen voor de koeien. De boer staat in dienst van de koe. Vroeger was het andersom. Maar tegenwoordig moet hij op tijd de knopjes indrukken alleen nog maar, geloof ik. Maar goed. Maar in ieder geval, dat is het kenmerk van het groot vee. Het moet vooruitgedreven worden, onwillig. En het klein vee is volgzaam. Dat wil zeggen, van nature is het zo dat het klein vee, bestaande uit twee soorten, namelijk schapen en bokken, de herder volgt. Normaal is dat, dat bij een kudde schapen de herder voorop loopt en bij de kudde koeien loopt de herder achteraan. Dat is normaal. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, want je kunt die beesten ook kunstjes leren en een gewoonte aankweken. Dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is het principe. En dat volgzame, namelijk van het kleinvee, is een beeld van Israël. Want het wordt geacht de herder te volgen. Mijn schapen horen mijn stem enzovoorts. En zij volgen mij. De Heer zegt het zelf, hè. Hij is de goede herder der schapen, bij de schapen Israël is. En de herder der schapen is dus de koning van Israël. En anders kijkt u nog maar eens hoe het ook weer zat met David, wat hij van zijn beroep eigenlijk was. Hè? Ja, die was herder van zijn vak. En daarom was hij degene die gezalfd werd tot koning, uiteraard. Want hij kende dat vak, hè. Hij wist al hoe... Hè? Mozes was precies hetzelfde, heel goed. Heel de 40 jaar eerst met schapen omgaan en toen was hij geschikt om 40 jaar lang... De Israëlieten door de woestijn te leiden. Hè? Hij had het al 40 jaar met schapen gaan. Het was een vak. Zo zit dat. Nou, gaan we even terug. En u weet ook wie de goede herder is, hè? Nou en of, zo. Goed, nou hier gaat het om grootvee. Dat staat dus niet voor Israël, maar voor de volkeren in het algemeen. Die gedreven moeten worden, die opgejaagd worden. Want, en nou brengen we het in verband met dit onderwerp. De hoge priester... De laatste hoge priester, niet de eerste, hè, maar de tweede, namelijk Christus, naar de ordening van Melchizedek, is de hoge priester van het volk, jawel, maar hij is de hoge priester der wereld. Hij is niet alleen de hoge priester voor Israël, of van Israël, hij is de hoge priester van de hele wereld. De hoge priester van Israël speciaal was uit de stam van Levi. Maar dit is een andere hoge priesterschap, het is veel hoger, want de zetel van deze hoge priester is zelfs in de hemel. In het binnenste heiligdom. Dat wil zeggen, niet in het heilige der heiligen bij de Ark des Verbonds. Want dat was de hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is in het tweede heiligdom, wat niet met handen gemaakt is, ingegaan en heeft daar zijn positie. Dus hij is de hoge priester niet alleen van Israël, maar hij is de hoge priester van de wereld. En voor de fijnproever zeg ik erbij, de hoge priester was de priester die te midden van Israël woonde en te midden van Israël in het centrum inging. In het heiligdom, op deze tweede kaart kunt u dat zien, de opstelling van het volk rondom het heiligdom, rondom de tabernakel, met als binnenste heiligdom het heilige der heiligen met de Ark des Verbonds. Hè. De hoge priester van Israël uit Juda, uit Levi en uit Aaron was in het midden van het volk, te midden van het volk en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is een hoge priester voor de hele wereld en hij is dus te midden van de wereld, in het centrum van de wereld, namelijk op de troon in het binnenste heiligdom dat niet met handen gemaakt is. He? Nou, dat ga ik verder niet uitleggen, maar daar mag je even over nadenken. Goed. Indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren een var, een volkomen jongrund, de Heere ten zondoffer. Hij zal die var brengen tot de deur van de tent der samenkomst. De deur van de tent der samenkomst. Wel, de deur van de tent der samenkomst is de plaats van het brandofferaltaar. Ik weet niet of het hier staat. Ja, even kijken hoor. Ik weet niet of het er hierbij staat. Ja, je kunt het vinden. Ja, in vers 7, waar staat, ook zal de priester van de bloed doen op de hoornen des reukaltaars der welriekende specerijen, voor het aangezicht des Heren dat in de tent der samenkomst is. Dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Dus het hele offer vindt plaats aan de deur van de tent der samenkomst. Dat is de plaats waar het brandofferaltaar staat. Dat zou je dus ook op de tweede kaart hier moeten zien. Ik zal het wel even aanwijzen.
Dit is de deur van de tent der samenkomst. Nee, dit is de deur van de tent der samenkomst. Hier is het brandofferaltaar.
En buiten de deur, wat zegt u buiten de deur? Je hebt de poort, je hebt de deur en je hebt de... Ja, u maakt me nou aan twijfelen trouwens hoor. Maar in ieder geval de plaats die aangeduid wordt is deze. Hier in de voorhof waar het brandofferaltaar staat. En daarachter staat dan het koperen wasvat. En ik meen dat de deur dit is, hier, deze plek. Dit de deur is, dat dit de poort heet en dat hier achter het voorhang is. Dus maar... Als ik me vergis, dan is er vast wel iemand die er even roept dat het fout is. Ik dacht dat het zo was. De poort was de ingang tot de voorhof. En dan de deur is de ingang naar het heilige. Hier dus. En hier wordt gesproken over de ingang, of de deur van de tent der samenkomst. En het is bij het brandofferaltaar, bij de plaats van het brandoffer. Ik dacht dat we dat vorige keer ook gelezen hadden in verband met, of vanuit hoofdstuk 1.
En is het dat niet na de brandoffer, dan is het deur voor de brandoffer.
Nee, het gaat erom dat ze samen in één adem genoemd worden. Ik kom daar zo wel even op terug. Ze zijn niet helemaal naast elkaar natuurlijk. Het ding staat niet tegen de deur aan. Anders kan die niet meer open, hè. Nou. Het is een poort. Het is een poort naar de voorhof. En het is een deur in het heilige. En het is het voorhangsel naar het heilige der heiligen. Dat zijn de drie namen. Maar ik heb hier Leviticus 1 vers 3. Waarover de brandoffer gesproken wordt. Er staat, indien zijn offer aan de brandoffer van runderen is. Zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst. Zal hij dat offeren naar zijn welgevallen. Voor het aangezicht des Heren. Maar het is bij het brandofferaltaar. Brandoffers worden uiteraard gebracht op het brandofferaltaar. En alle offers die met vuur verbrand moesten worden, of ik moet zeggen bijna alle offers die met vuur verbrand werden, werden verbrand op dit brandofferaltaar. Er staat daar een grotere afbeelding van, die kaart onderaan links. Ja, dat is het brandofferaltaar. Maar wat nou, waar het nou om gaat in Leviticus 3 vers 4, is dat gezegd wordt dat dit offer moet gebracht worden tot de deur van de tent der samenkomst. En daar moet het geslacht worden. Voor de deur van de tent der samenkomst.
Naast
het
hoofdstuk van Exodus 33 vers.
Exodus. Dat is een paar bladzijden terug, hè. 40 dus, vers 33. Hij richtte ook de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het deksel van de poort des voorhofs op. Bedoelt u dit, dat vers?
Ja.
Dan heet het de poort, hè? De poort des voorhof. Ja, de poort is dus de voorhof.
Vers 6 en 7 van hetzelfde hoofd. Die geeft heel duidelijk tussen de hartgat
en van hetzelfde 40. Ja, Exodus 40 vers 6, ja. Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van de tabernakel. Precies, dat is de goede term. Van de tent der samenkomst. En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen. Daar heb je precies de plaats, hè. Dus je hebt het brandofferaltaar wat gezet werd bij de deur van de tabernakel. De tent der samenkomst. Daar heb je het weer. Het zijn twee namen voor één ding. De tabernakel, namelijk de tent der samenkomst. Zijn twee uitdrukken voor één en hetzelfde. Namelijk het hele ding, de tabernakel. En dan wordt er gezegd, brandofferaltaar bij de deur. En tussen de deur en de brandofferaltaar stond het koperen wasvat. Meestal wordt de brandofferaltaar in de afbeeldingen erg dicht bij de poort gezet. Maar in de Bijbel wordt het brandofferaltaar in verband gebracht met de deur. Eerst de brandofferaltaar, dan de, tussen de deur en de brandofferaltaar, dus de, het wasvat. Maar het hoort bij elkaar. En zo wordt het hier ook gezegd in Leviticus 4, vers 4. Hij zal die vaart brengen tot de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren. Dat is nog niet in het heiligdom, maar wel pal ervoor. En dan staat er, en hij zal zijn hand op het hoofd van die vaart leggen en hij zal die vaart slachten voor het aangezicht des Heren. En waar het nou om gaat is dat deze plaats is dus de plaats van het brandofferaltaar. Daar wordt het offer gebracht. Maar tegelijkertijd is het aan de deur. Dat wil zeggen, je kunt die deur niet in of je moet langs het brandofferaltaar. En dat is nou precies de hele gedachte, want er wordt van alles naar voren gebracht. Het is het brandofferaltaar, dat is het, waar het offer gebracht wordt, waardoor men in gemeenschap met God treedt, waardoor men tot God nadert, want dat is de betekenis van het offer. Punt 2 is het voor het aangezicht des Heren, dat wil zeggen men wordt geacht voor de Heer iets te doen. Het is een offer wat niet zomaar gebracht wordt, maar het wordt voor de Heer gebracht. Dat wil zeggen weer dat men in gemeenschap treedt met de Heer. En in de derde plaats is het bij de deur van de tent der samenkomst. Dat duidt ook op het in gemeenschap treden, want daardoor ga je de deur in. En het blijkt ook dat dit dus de plek is waar met God gecommuniceerd wordt. En nou verwijs ik even naar Exodus 28. Er staat in vers 43, Aaron nu en zijn zonen zullen die aan hebben, namelijk die linnen kleding, als ze in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen om in het heilige te dienen, opdat ze geen ongerechtigheid dragen en sterven. Of, dus er staat als ze in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden, opdat ze geen ongerechtigheid dragen en sterven. En waar het om gaat is dat dit de plek is waarin men de Heer dient. Waarin men in gemeenschap treedt, in communicatie treedt met de Heer. En al die verschillende woorden, namelijk het brandofferaltaar, de deur of het aangezicht des Heren, zijn de uitdrukkingen van de manier waarop leven tot stand komt. En anders dan wijs ik dan ook nog eens even op het Johannesevangelie waar de Heer zegt, ik ben de deur. Oh ja, de deur der schapen, natuurlijk. Natuurlijk, maar de deur in het algemeen. Waardoor men uitgaat uit deze wereld en ingaat in een ander. Broeder Bond.
Het brandoffer, is dat hetzelfde offer dat geslacht werd?
Al deze.
Als dat hetzelfde is, dan vraag ik mij dit af. Iets kan, moet wel eerst geslacht worden en dan geloof ik. Als je toch in brand opgeruimd, je kunt dan niet meer slachten.
Nee, het punt is dat die offers werden gewoonlijk gebracht tot de priester of gebracht tot op de juiste plek. Daar wordt het geofferd, daar is het offer bezig. Offer, het woord offeren in zijn algemene vorm betekent naderbij brengen. Dat wil zeggen, men brengt iets tot God. Dat wil zeggen, dan krijgt God er de beschikking over. En God zegt dan wel eens, nou goed, dan heb ik de beschikking en mag ik het zeggen. Dan moet je nou de hand op die kop van het beest leggen en je moet hem zijn keel oversnijden. En je moet hem ontbinden in factoren, zeg ik altijd maar.
Dat is me allemaal wel duidelijk. Maar wat het offer, ook op het brandoffer geofferd, dat is...
Ja.
Nou, dan blijft er dan niks meer van over.
Jawel, sommige delen wel. Er worden delen van afgehaald. Soms. Sommige delen worden gegeten, sommige delen worden weggeworpen, afhankelijk van de verschillende offers. Maar in het algemeen wordt er inderdaad verbrand. Ja. Maar het is dus de plaats waar men in gemeenschap treedt met God. Daar gaat het om. Dat is de plek van tussen de deur en het altaar. De ene keer heet het altaar, de andere keer is bij de deur. Maar het gaat om die positie. In die positie treedt men de Heer tegemoet. En daar langs moet men het heiligdom binnengaan. Daar gaat het om. Nou, terug naar vers 4. Waar staat hij zal die var brengen. Dus de hoge priester doet dat. Niet namens een ander, maar namens zichzelf. Het is zijn eigen offer, hè. En hij brengt dus die var tot de deur van het stende samenkomst voor het aangezicht des Heren. Hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen. Dat doet hij dus eerst. En hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heren. Wat er gebeurt is dat hij zijn hand op het beest legt. En dat heeft in het algemeen de betekenis van identificatie met. De hoge priester identificeert zich met dat beest. Sommigen zeggen hij geeft als het ware zijn zonde over aan het beest. Nou, als je het zo wil hebben, dan mag je dat ook zeggen. Maar het is wat te gebrekkig. En de algemene gedachte is dat men zich ermee identificeert. Dat men verklaart, ik ben dat dier en de dieren ben ik. Ze zijn hetzelfde. En degene die gezondigd had, was dan die hoge priester. Maar hier wordt als het ware de hoge priester over in die var, die dan vervolgens inderdaad gedood wordt, ja. Dus vandaar het hand opleggen, zo van, ik ben die var. Even het lugubere van de situatie voorstellen, dat deze hoge priester met die var daar nadert tot die plek. Hij zegt, ik ben die var en legt zijn hand op het beest en vervolgens snijdt hij hem de keel over.
Nee.
Het was een levend beest, dat gebracht werd tot op die plek. En op die plek werd hij gedood. Want, het is heel eenvoudig, als je in gemeenschap wil treden met de Heer, als je zijn verzoening wil accepteren, dan zul je het zondoffer, daar hebben we het over, moeten accepteren. Dat betekent de dood van de oude mens. Dan moet je, om in nieuwtestamentische termen te spreken, met Christus gestorven en begraven zijn, zal ik maar zeggen. Je moet dood. Oude mens wordt uitgedelgd. En het eigenaardige is, deze hoge priester moest voor zijn eigen zonde dat beest daar brengen. Een levend dier ter plekke voor het aangezicht des Heer. Hij zegt, dat bier, dat ben ik eigenlijk. Dus ik zou zeggen, met ene hand op de kop en de andere hand snijdt hij zijn keel over. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een zichzelf in de dood geven. Nou, daar gaat het nou om. En u ziet dat dit offer feitelijk alleen maar van toepassing gebracht kan worden op de persoon van de Heer Jezus zelf. Die zichzelf gegeven heeft. Die zijn leven gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Of tot een rantsoen voor velen staat er. En hij zegt, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Ja. Hij geeft zijn leven, maar hij, vervolgens zegt hij, opdat zij het leven mogen hebben. Hij geeft hun leven. Hij geeft het zijne op en hij geeft in feite vervolgens zijn leven aan die schapen, maar dan spreken we al over opstanding. Waar het om gaat is dat de Heer inderdaad in zijn functie van hoge priester zichzelf offert. En dat is waar de Hebreeënbrief dan op terugkomt naderhand en zegt, nou is het gebeurd, het is volbracht. De hoge priester is door zijn bloed, dat wil zeggen doordat hij zijn eigen leven gegeven heeft, ingegaan in het heiligdom. Niet alleen dat het offer gebracht is, niet alleen dat hij bij het brandofferaltaar geweest is en daar het offer gebracht heeft, maar hij is zelfs helemaal doorgelopen naar binnenin. Want we zijn natuurlijk nog niet klaar, hè? Het gaat verder naar binnen toe. Nou goed, we hoeven het tabernakel nu niet te bespreken, maar je moet dat beeld zien, dat als men daar naar binnen wil, komt men eerst langs het brandofferaltaar, vervolgens door het wasvat, een beeld van, van de reinigende werking van het woord van God, het water, het eeuwige woord van God, vandaar dat het ding rond was. Het wasvat. En vandaar dat we ook niet weten welke afmeting het ding feitelijk had. Daar gokt men maar naar. Sommige tekenen hem heel groot, andere heel klein, want ze weten het niet. Want het gaat om iets eeuwigs, daar kun je geen afmetingen van geven. Ja, daar is die ontzettend groot getekend, eerlijk gezegd. In verhouding tot het brandofferaltaar. Maar goed, men weet het gewoon niet, het wordt niet gegeven. Het enige wat we weten is dat die rond was. Nou, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, want zelfs dat weten we niet 100% zeker. Maar een beeld van het eeuwige woord van God wat reinigt. We worden immers gereinigd door het bad des waters des woords. Hè? Als gelovigen. Nadat we eerst bij het brandofferaltaar gepasseerd zijn, worden we gereinigd door het woord van God. Verder gaan we naar binnen, komen we terecht bij de tafel die de gemeenschap uitdrukt. We komen er nog terecht in verband met het spijsoffer, want dat slaat daar min of meer op. En langs de kandelaar, die een beeld is van de lichtende, verlichtende werking van de geest die wij ontvangen hebben. Hè? En dan vervolgens langs het reukofferaltaar, wat spreekt van de gebeden der heiligen. De aanbidding tot de Heer, reukofferaltaar. En daarna achter het voorhangsel, namelijk naderen tot de ark des verbonds, de troon der genade, kortom het binnenste heiligdom. Maar Christus zelf is die weggegaan. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. De hoge priester is er maar één, het is Christus. En hij gaf zijn eigen leven. En hij gaf zichzelf in de dood. Het was de priester zelf die zijn eigen var zelf de keel moest oversnijden. Ik zeg het expres zo, want dat was het. U moet zich dat ook goed voorstellen. Het is luguber. Ik zou het niet kunnen, eerlijk gezegd. Maar ja, hij moest. Dat is wet, hè? Nou. Dat moest gebeuren en zo heeft de Heer Jezus zelf gegeven. Hij had macht zijn leven af te leggen. Daar heb je niks aan hoor. Maar hij had ook macht om het wederop te nemen. Daar had hij wat aan. He? Daardoor bracht hij een overwinning over de dood. Maar het punt is, wij, naar de mens gesproken, is het zo dat de mens en soms bepaalde mensen verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus, omdat ze hem gekruisigd hebben. Want naar de mens gesproken zou dat geleid hebben tot zijn dood. En dus zijn ze verantwoordelijk. Maar de andere kant van het verhaal is dat de Heer Jezus zelf zijn leven aflegde. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Want niemand heeft macht om het van mij te nemen, zegt hij. Hij legt het vrijwillig af. Om vervolgens in nieuwigheid des levens, zegt Romeinen 6, op te staan en te leven vervolgens tot heerlijkheid des vaders. Dat is de gedachte.
En de wereld begeert hem niet, het staat duidelijk in Psalm 2.
Ja.
Ik immers zijn van koning de Psalm 2.
Ja.
Dat is de
Messias-psalm. Psalm 2, dat is een Messiaanse psalm, natuurlijk. Kijk, het punt is dat de wereld hem verworpen heeft. En zelfs heeft de wereld hem gekruisigd. Dus men wilde hem niet. Daar is de wereld ook verantwoordelijk voor. Maar het neemt niet weg dat hij die door de wereld verworpen werd, wel degelijk tot koning gesteld is, zegt Psalm 2, en gezalfd is tot koning en priester, zegt Psalm 110, en dus ook zegt Hebreeën vervolgens, ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Kijk, waar het hele beeld op wijst, uiteindelijk, want maar we verdwalen weer een beetje, hè, is dat de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag verzoening deed voor de zonde van het volk, of voor degene voor wie hij hoge priester was, en dan inging tot in het binnenst heiligdom, en het bloed sprenkelde op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, in het heilige der heiligen, en daarna kwam hij weer naar buiten, als alles goed ging tenminste. Ja, daar kwam hij weer naar buiten, normaal mocht er niemand in het hele heilige der heiligen, dat mocht helemaal niet. Maar eenmaal per jaar mocht op de grote verzoendag mocht de hoge priester niet zonder bloed, staat er, ingaan om daar verzoening te doen voor de zonde des volks. En dan wachtte het volk tot hij weer naar buiten kwam. En dan, dat was dan dat. En wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt, is dat Christus onze hoge priester is na een tweede orde, na de ordening van Melchizedek, dat het hij met zijn bloed of door zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, tot de ark des verbonds, namelijk tot de troon der genade, want er wordt meteen de verklaring gegeven. De ark des verbonds is een beeld van de troon waarvanaf genade regeert. En dat gebeurt tot vandaag aan de dag, want het punt is dan, althans volgens de Hebreeënbrief, dat het nog steeds al bijna 2000 jaar grote verzoendag is. Want de hoge priester is ingegaan in het heiligdom. En genade regeert. De wereld weet er alles van. Genade regeert. Sommigen wachten erop dat God ingrijpt in deze wereld. God doet dat niet in de eenvoudige reden dat genade nu regeert. Maar wij verwachten wel degelijk dat onze hoge priester ten andere malen zal verschijnen. En als de hoge priester op de verzoendag verscheen uit het heilige der heiligen en verscheen voor het volk, dan kwam hij naar buiten om het volk te zegenen, het volk voor wie hij zojuist verzoening gedaan had. En daarom verwachten wij dat hij ten andere malen zal verschijnen tot zaligheid. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt, hè? Maar goed, dat is dan het hele verhaal van de grote verzoendag. Maar het begint bij dit verschijnsel dat de hoge priester verzoening moest doen voor de zonde van zichzelf. Of de zonde die hij in ieder geval droeg. En dat is wat hier in Leviticus 4 naar voren gebracht wordt. Hij zal die var brengen, levend uiteraard, brengen tot de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen en hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heren. En dan zegt vers 5, daarna zal die gezalfde priester, merkt u het? Had ook gewoon kunnen staan, daarna zal die priester. Maar nee, er staat die gezalfde priester. Denk erom, een hoge priester, maar denk erom, een hoge priester is een gezalfde. Is een Messias. Het gaat hier over de Messias van Israël. Ja, Nicodemus wist het dan niet, hè. Maar men kon het weten, hier staat het toch. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var nemen en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En dan moet u zich goed voorstellen, ik heb het al eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Bloed is een beeld van leven. Bloed is niet een uitbeelding van dood. Bloed is een beeld van leven. Pas wanneer wij bloed zien, denken wij aan dood. Want wij zien het leven los van de persoon waarin dat leven ooit was. Er moet iemand dood zijn. Zie? Maar juist omdat bloed leven is. En hier gaat de hoge priester met het bloed van de var, namelijk met het leven van de var. De var is ook dood, maar hij heeft het leven daar in het schaal. Hij gaat met het bloed, met het leven van die var, gaat hij tot de tent der samenkomst, namelijk naar de tabernakel, en in feite de deur in, want er staat, en de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, en van dat bloed zal hij 7 maal sprengen. Ja, ik moet er ineens bij lachen, omdat ik tussen de bedrijven door mij moet voorbereiden op de doopdienst die wij morgen hebben. En er is nog altijd een discussie natuurlijk overal aan de gang over hoe denkt u over de kinderdoop. En ik heb al eens meer verteld dat ik mij die vraag ooit een keer gesteld werd in publiek in een klein plaatsje waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het Leeuwarden was. En toen vroeg men, hoe denkt u over de kinderdoop? En toen zei ik, maar ja, dat is al heel lang geleden hoor, toen zei ik, daar denk ik nooit over, want ik doe alleen maar een bijbelstudie. Had ik dus niet mogen zeggen, hè? Maar ik heb altijd van mijn vader geleerd, sprengen is geen dopen. En dat is ook heel duidelijk, er staat, de priester zal zijn vinger in het bloed dopen, en van dat bloed zal hij 7 maal sprengen. Dus als het besprenkeld wordt, dan wordt slechts de hand of de vingers van degene die besprengt, die wordt gedoopt. Zie je wel? Meestal citeren we dan een ander vers. Aaron doopte zijn vinger of zijn duim in het bloed, bij de wijding van de priester. Aaron doopte zijn duim in het bloed en hij moest ermee sprengen. En het enige wat gedoopt werd, was die duim. Maar niet dat wat besprengd werd, uiteraard.
Nou, was dat voor het hele volk. Alsof het gelde voor het hele volk de verzoening.
Ja, de verzoening die deze priester hier tot stand bracht, was uiteraard In tweede instantie voor het volk. Maar daar hebben we het nou nog niet over. We hebben het nu alleen nog maar over de hoge priester, hoor. Dat de hoge priester voor zichzelf doet. En dan staat er dus, hij doopt, hij moet zijn vinger in dat bloed dopen. Ik denk dat het zijn duim was. Er staat verder niks bij, maar normaal was het altijd met de duim. Namelijk met de vijfde vinger. Die ene die dwars staat, weet je wel, die er niet bij hoort. Die apart staat. Want dat is de uitbeelding van de genade. Vier hoort bij elkaar, dat staat voor de zienlijke dingen. Weet je nog, broeder Boersma, 10 jaar geleden... In Franeker, in de tent, hè? 4 staat voor de zienlijke dingen, maar daarbij, buiten heb je ook een 5. Die staat voor onzienlijke geestelijke dingen, voor de genade van God. Dus zodra het daarover gaat, gaat de duim spreken, of de vijfde vinger. Die wordt gedoopt. Ja. Dus de duim, die wordt gedoopt. En staat er, hij zal in dat bloed dopen en zal van dat bloed 7 sprengen voor het aangezicht des Heren, voor de voorhang van het heilige. Ja, nou, de voorhang van het heilige, dat is dus, dat is hier. Dit is de voorhang. De doorgang van het heilige naar het heilige der heiligen. Hij mocht daar niet binnen. Hij mocht daar niet binnen, want dat mocht alleen op grote verzoendag, mocht hij naar de Ark des Verbonds. Maar bij deze gelegenheid moest hij sprengen hier op de grond voor het voorhang. Zo, je ziet, die platen zijn prachtig om te bekijken, maar als je de werkelijkheid tekent, is het zo mooi niet meer. Omdat het hier vol ligt met bloed. Nee. En bij het altaar, bij het brandofferaltaar was hetzelfde. Het bloed moest uitgestort worden tegen het altaar. En dan droop het toch op de grond. En soms moest het gewoon uitgegoten worden rondom het altaar op de grond. Dus alles rood gekleurd. Rode aarde. Kortom, het was allemaal bloed. En hier binnenin, als je het mij vraagt... Was het nog zwart aangewalmd ook van het reukwerk en van de gouden kandelaar en zo.
Maar er mocht geen mens inkomen, hè?
De priesters deden daar dienst.
Nee, jawel, maar er mocht toch wat de hoge priester per jaar maar 1 keer binnenkomen.
Ja, in het heilige der heiligen. Dat is hierachter dus. Dan mocht de hoge priester 1 per jaar naar binnen. Maar hiervoor werd gewoon dagelijks dienst gedaan door de priesters... In verband met het broden op die tafel, in verband met het reukwerk en in verband met onderhoud van de lampen. Want die mocht niet uitgaan. Misschien wel, maar er wordt niet van gesproken, broeder Bolt. Dus voor de betekenis, als we gaan verklaren, moeten we niet praten over het schoonmaken ervan. Want dat komt niet voor.